Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Het is fijn om vanochtend weer bij jullie te zijn in deze dienst. Danielle, mijn vrouw, die zegt altijd, het wordt elke keer leuker eigenlijk om naar een kerk terug te gaan. Naarmate je er vaker komt, omdat je mensen leert kennen, omdat je mensen gaat herkennen, omdat je een band opbouwt. En inmiddels voelen we ons hartstikke thuis in Tiel. Ik weet niet of het de derde of vierde keer is dat we hier al komen. Ik denk ook de vierde keer. Dus we voelen ons thuis. Voor wie ons niet kennen, mijn naam is Wim de Keizer. En Danielle, mijn vrouw, is hier bij me. Ik heb een foto van onze familie. Die jullie gelukkig nieuwjaar toewenst. Ik weet niet of het nog mag. Mag het nog? Oké. Een gelukkig nieuwjaar voor jullie. Wij werken voor Aqua Viva in Brazilië. We zijn uitgezonden door de Christengemeente in Haringsveld als zendelingen. En Aqua Viva, dat is gestart door Piet en Johanna Hagen. Johanna is ook bij ons. Waar is ze? Daar achterin. En het is altijd fijn om Johanna hier ook weer terug te zien. Weer te zien hoe ze glundert en straalt. Zoals alleen Johanna dat maar kan. En we zijn nog steeds dankbaar als we terugkijken naar de tijd die achter ons ligt van wat Piet en Johanna hebben gedaan in Ritapolis, in een plattelandsdorp. Ik zeg vaak tegen Brazilianen, als je twijfelt of God bestaat, dan moet je maar naar ons kijken. Mensen uit Haringsveld, Giessendam, dat die op een dag in Ritapolis, in een dorp van 3000 mensen, 4000 mensen in Brazilië terecht kan komen. Dat kan niemand bedenken, dat kan alleen maar de Heere God bedenken. Denk ik, dat weet ik zeker. Want het is niet voor ons dat we daar gekomen zijn. We werken daar onder andere met verslaafden. Straks zullen we er nog iets over laten zien en van laten horen. We willen jullie graag enorm bedanken voor jullie hulp, steun, gebed. Die we altijd ontvangen voor ons werk, voor ons gezin. Zonder dat zou het niet mogelijk zijn. Elk jaar gebeuren er weer wonderen. Ik sprak vanochtend even Jan van Monika, die ook betrokken is bij de stichting. En hij zegt, het was weer een spannend jaar. En eigenlijk zat ik te denken van, ik heb het niet echt als spannend ervaren. Maar goed, als je dan een beetje terugkijkt, dan denk je, ja, het was op sommige momenten wel weer spannend. Dat alles maar weer moest gebeuren, dat alles maar weer rond moest komen, dat alles maar weer betaald moest worden. Dat er oplossingen moesten komen voor situaties. En opnieuw heeft God weer voorzien. En daar zijn we opnieuw dankbaar voor. En opnieuw kijken we terug naar zijn genade. En we willen jullie daar graag hartelijk voor danken. Dat willen we niet alleen doen namens onszelf, maar ook namens ons hele team. Dat is de volgende foto. En op de foto staan ook niet alleen ons team, maar ook de gasten die we op dit moment opvangen. Op kerst, net iets voor de kerst, hadden we had Danielle een musical ingestudeerd met de gasten over kerst. En we hadden de families uitgenodigd, de kinderen, opa's en oma's. En eigenlijk zat er meer dan 100 mensen of zo in de kerkdienst. En op dat moment zagen we even van, oké, de rijkwijde van ons werk, dat is eigenlijk veel groter dan een aantal gasten. We hebben misschien op dit moment 18 gasten. Maar achter die 18 gasten zitten een vader en een moeder, zitten een familie, zitten ooms en tantes, zitten een vrouw, zitten kinderen, zitten buren. En allemaal mensen die meeleven, allemaal mensen die erin betrokken zijn, in hoogtes en dieptes zijn daarin betrokken. Dus soms als we één gast redden, tussen aanhalingstekens, dan redden we een hele familie. En dat is prachtig en willen jullie hartelijk voor danken. Ik wil vanochtend niet al te veel over ons werk vertellen. Maar op aanstaande zondag, 20 januari, hebben we opnieuw een high tea van Aqua Viva. Dat is een bekend verschijnsel aan het worden. Verschillende van de kerk, van deze kerk, die gaan er ook altijd naartoe. Dat vinden we hartstikke leuk. En op die high tea, dat is een tijd voor ontmoeting, maar ook een tijd waarin we de motorkap een beetje optillen van het werk van Aqua Viva en laten zien wat gebeurt er nou een beetje onder. Wat zijn de plannen? Hoe was het afgelopen jaar? En we kijken weer vooruit naar het nieuwe jaar. En jullie zijn er ook hartelijk voor uitgenodigd aankomende zondag. Heb ik nog meer mededelingen? Ik geloof het niet. Graag wil ik vragen of jullie je Bijbel openen, of je mobiel. En dan 2 Koningen 20 opzoeken. En dan het eerste vers. Zijn jullie erbij? Ik ben altijd gewend om te spreken voor mensen die soms nooit een Bijbel hebben geopend, dus dat duurt altijd ongeveer 5 minuten. Dus ik moet soms even een beetje aanpassen aan de snelheid van iedereen. Oké, en dan lezen we als volgt. 2 Koningen 20 vanaf vers 1. Heeft iedereen eens gehoord van koning Hiskia? Is er iemand die er nog nooit van gehoord hebt? Vandaag ga je er in ieder geval opnieuw over horen. In die dagen werd Hiskia ten dode toe ziek. Toen kwam de profeet Jesaja, de zoon van Amos, tot hem en zeide tot hem: Zo zegt de Heere, tref beschikkingen voor uw huis, want gij zult sterven en niet herstellen. Toen keerde hij zijn gelaat naar de wand en bad tot de Heere: Ach Heere, gedenk toch dat ik voor uw aangezicht in trouw en met volkomen toegewijd hart gewandeld heb en gedaan heb wat goed is in uw ogen. En Hiskia weende luid. Nog had Jesaja de middelste voorhof niet verlaten toen het woord des Heere tot hem kwam. Keer terug en zeg tot Hiskia, de vorst van mijn volk: Zo zegt de Heere, de God van uw vader David: Ik heb uw gebed gehoord, ik heb uw tranen gezien. Zie, ik zal u gezond maken op de derde dag. Op de derde dag zult gij opstaan naar het huis des Heeren. Ik zal aan uw levensjaren 15 jaar toevoegen. En ik zal u en deze stad uit de macht van koning van Assur redden. En deze stad beschutten om mijnentwil en ter wille van mijn knecht David. Tot zover. Laten we bidden. Hemelse Vader, ik wil u danken dat we deze ochtend bij elkaar mogen zijn. Dat we over u hebben kunnen nadenken. Dat we over u hebben kunnen zingen. Dat we hebben gezongen hoeveel we van u houden. Hoe hard we u nodig hebben. En hoe blij we zijn dat we u op een dag ontmoet hebben in ons leven. Heer, en ik wil bidden dat u deze ochtend ook ons zegent als we uw woord gaan overdenken. Ik wil bidden dat u onze oren opent, onze hart opent om te ontvangen wat u heeft deze ochtend voor ons. Heer, en ik wil genadig bidden dat u me zult gebruiken, Heer. Heer, voor opbouw van uw gemeente. Voor opbouw van mijn eigen leven. Zodat we samen ons mogen versterken aan uw woord. En dat bid ik uit genade. Amen. We zijn nog een beetje in het nieuwe jaar, de tweede week van het nieuwe jaar, de tweede zondag in het nieuwe jaar. En ik dacht na over een thema. En eigenlijk heb ik dit onderwerp gekozen omdat het gaat over tijd. En als we het nieuwe jaar ingaan, dan krijgen we weer 365 dagen waarin we kunnen leven. Of in ieder geval we denken dat we 365 dagen de tijd krijgen in het nieuwe jaar om dingen te doen, om ons leven te leven, om ons gezin te zijn, om de dingen te doen die we graag willen doen. Maar tijd is niet altijd zo'n iets wat volkomen logisch is. Heel vaak denken we dat het logisch is dat we weer een jaar bij krijgen. Als we jarig zijn, dan denken we dat het logisch is dat we weer een jaar, dat we over een jaar weer een verjaardag vieren. En vanochtend stond ik even met Marinus, geloof ik, en er kwam een andere broeder. En die zei iets van, dat was jij geloof ik, van leuk tijden weer Ben. En het klonk eigenlijk van, dat is volkomen normaal dat we ons deze zondag weer zien. Maar het is niet altijd normaal dat we elkaar na een week weer zien. Het is niet altijd normaal dat we weer 365 dagen van leven krijgen. In de voorbereiding op deze preek zat ik wat na te denken. En dan komen de dingen voorbij waar je dan een beetje over reflecteert. En een van de dingen waar ik even over zat te reflecteren was een programma op televisie van, ik denk dat de EO is, van, hoe heet die man, Bert van Leeuwen. De laatste 24 uur. Ik weet niet of iemand het ook gezien hebt. Maar ik zag een stukje van dat programma en dan ging hij op stap. Of toen ging hij naar het huis van René Vroger toe. En toen zei hij tegen hem: we gaan nu spelen dat je laatste 24 uur nu ingaan. Dus die René Vroger die moest een paar keer een beetje slikken van oké, hoe gaat het dan? En hoe zal het zijn? En wat gaat deze dag me brengen? En ze gingen eigenlijk samen op pad, verschillende plekken langs. En de eerste keer stopten ze bij de zonen van René Vroger. En hij had een praatje met hun. En ze vertelden een beetje hoe goede vader het was. Hij vertelde wat over zijn zonen. Maar eigenlijk had dat moment niet de impact die het zou hebben als zijn laatste 24 uur echt ingegaan zou zijn. Het was eigenlijk een beetje een soort lauw gesprekje wat wel aardig was. En voor de camera's denk ik dat René Vroger deed of die geëmotioneerd was. Maar toen hij wegging bij zijn zonen, toen was het van, doei, tot ziens. Hij zei nog net niet, we zien elkaar. Maar dat was niet dat, het kreeg niet die emotie die je zou moeten verwachten als iemand echt afscheid zou moeten nemen van zijn zoon. Als je echt zou weten van, ik heb nog maar 24 uur te leven. Anderhalve week geleden hadden we een heel ander gesprek. Zaten we in een hele andere situatie dan die van René Vroger. We zaten bij vrienden waarvan de vrouw, die heeft ongeveer onze leeftijd. Als God niets doet, als God niet regelrecht keihard ingrijpt, dan zal het haar laatste jaar zijn. Dan zullen het haar laatste maanden zijn, omdat ze een ernstige ziekte heeft. En we volgen haar vanuit Brazilië en we krijgen haar berichtjes. En we hebben ongelooflijke bewondering van hoe ze daarmee omgaat. Hoe ze haar dagen beleeft. Hoe ze met haar tijd omgaat die ze nog gekregen heeft. En ze leeft heel bewust haar dagen. Het is er heel bewust mee bezig van, oké, wat moet er opgeruimd worden in mijn leven? Wat moet er georganiseerd worden in mijn leven? Waar moet ik mee bezig zijn? En terwijl ze dat doet, heeft ze nog steeds de hoop dat ze genezen zal. Maar ze is bewust haar dagen aan het leven. Ik zat even te denken aan Marlies en Leo. Daar krijgen we ook berichten van. En die leven ook bewust hun dagen. In ieder geval zo zien we dat. Omdat Leo ook ziek is. Omdat hij ook niet weet hoe de toekomst zal zijn. En we denken, Leo zit in een speciale situatie. En dat zit hij ook. Maar wij weten net zo goed niet hoe onze toekomst zal zijn. Hoeveel dagen we nog zullen krijgen. We hebben zelf de afgelopen maanden ook speciale situatie beleefd. Onze oudste dochter Evi, die zal nu in Nederland achterblijven als wij teruggaan naar Brazilië. En logischerwijs waren het onze laatste dagen dat we als gezin compleet waren. Zij gaat hier wonen, zij gaat hier haar leventje opbouwen. Op een dag waarschijnlijk trouwen. En de tijd dat we intensief als gezin samen zaten, elke dag drie keer denk ik, met elkaar aan tafel zitten om te eten, dat zal niet meer terugkomen die tijd. Dus we zaten, ik was er wel intensief mee bezig, oké, hoe gaan we deze laatste maanden door? Wat is belangrijk voor haar? Wat willen we nog doen? Waar willen we nog in investeren? En we proberen ook extra te genieten, zeg maar, van de tijd die we nog samen hadden op deze manier, die zo goed was de afgelopen jaren. En onze dochter deed dat ook. Op een gegeven moment we houden van paardrijden en ik reed met haar op een paard. En ze stopte het paard even en ze zei, ik moet even dit geweldige uitzicht even in mijn hoofd graveren. En dat was eigenlijk wel mooi zo, even samen. En we beleven die momenten bewust, omdat we wisten van oké, het komt niet meer terug. Dus tijd, wat ik eigenlijk wil zeggen, is iets heel bijzonders wat we hebben gekregen. Waarvan we vaak niet bewust zijn dat we dat krijgen. Het is iets wat we soort in onze hand hebben en waar we iets mee mogen doen. En Hiskia, als we kijken naar dit verhaal, dan was hij op het moment dat hij die boodschap kreeg, was hij ongeveer 39 jaar. Dus als je kijkt van iemand die 39 jaar is, ik weet niet of er hier iemand ongeveer 39 is, 40. Ja, de mensen van 39 en 40, die moeten hier op de eerste rij zitten, of niet? Dan is dat een moment in je leven waarin je al een aantal dingen bereikt hebt, waarin je al een zekere, normaal gesproken een zekere stabiliteit bereikt hebt. En waarin je normaal gesproken hartstikke gezond bent. En denkt dat je nog heel veel tijd hebt. Dat je nog heel veel tijd zal gaan krijgen. En eigenlijk denk ik dat dat bij Hizkia ook zo was. Dat hij volkomen verrast was met de boodschap. Als je 39 bent, dan word je wel eens een keer ziek. Dan pak je wel eens een griepje. Maar je verwacht niet dat er iets ernstigs gebeurt. Waardoor je van de ene op de andere dag op bed komt te liggen. En van de ene op de andere dag te horen krijgt van, je tijd zit er bijna op. Maak de dingen in orde die nog in orde gemaakt moeten worden. De goede slide staat er in ieder geval alvast op. Maar hij kwam in deze situatie terecht. Van de een op de andere moment kreeg hij te horen. Je hebt nog maar enkele dagen te leven. En gebruik deze tijd om de dingen op orde te maken. Om je huis op orde te maken. Om dat te doen wat er nog moet gebeuren. Wie was Hizkia? We lezen dat in een hoofdstuk eerder. Iets. Even kijken. Hoofdstuk 18. In het derde jaar van Hosea, de zoon van Ela, de koning van Israël, werd Hizkia koning. De koning van Ahaz, de koning van Juda. 25 jaar was hij oud toen hij koning werd en hij regeerde 29 jaar te Jeruzalem. Zijn moeder heette Abi, zij was een dochter van Zekaria en hij deed wat recht was in de ogen des Heren. Geheel zoals zijn vader David gedaan had. Hij verwijderde de offerhoogte, verbrijzelde de gewijde stenen en hiel de gewijde palen om. Ook sloeg hij de koperen slang stuk die Mozes gemaakt had, omdat tot op die tijd de Israëlieten daaraan plachten te offeren. En men noemde haar Negus Stan. Hij vertrouwde op de Heere, de God van Israël, en na hem was zijns gelijke niet onder alle koningen van Juda, nog ook onder hen die voor hem geweest waren. Hij hing de Heere aan, week niet van hem af, en onderhield de geboden die de Heere aan Mozes geboden had. De Heere was met hem, overal waar hij heen uittrok, was hij voorspoedig. Tot zover. Dus dat zei ik even in kort. Zijn vader was koning Ahaz, die deed een hele hoop verkeerde dingen. Maar toen hij koning werd op 25-jarige leeftijd, toen keerde hij de hele situatie om. Alles wat niet goed was, alles wat niet recht was, alles waar de Heere God niet van hield, dat haalde hij weg. En in plaats daarvan deed hij de juiste dingen in zijn land. En hij was succesvol in alles wat hij deed. En de Bijbel zegt hier, na hem was er geen koning gelijk aan hem. Dus hij was iemand die God kende. Hij was iemand die een leven leed met God. Hij was iemand die rechtvaardig was, die de juiste dingen deed. Dus het is eigenlijk heel mooi als je dat ziet. En dat je eigenlijk even beseft van oké, het was een kerel naar Gods hart. En zo zijn er hier heel veel mensen onder ons die mensen zijn naar Gods hart. Die leven zoals God het wil. Die naar de kerk gaan, die Bijbel lezen, die bidden, die de juiste dingen doen. Maar er was één ding, of verschillende dingen, waar die een beetje in achtergebleven was. Want we lezen in de Bijbel dat hij zijn huis op orde moest maken. Dus het is eigenlijk net zoals bij ons. Een hoop dingen waren waarschijnlijk in orde, maar enkele dingen waren nog niet op orde. En als je eigenlijk kijkt naar het leven van Hizkia, dan had hij veel dingen meegemaakt met God. Tot twee keer toe was hij op een bijzondere manier, had hij een overwinning gehaald op koning Sanherib. De laatste keer, de eerste keer deed hij dat eigenlijk met zijn eigen slimmigheid door te onderhandelen. Maar de tweede keer kwam de koning terug met 185.000 soldaten en werd de stad Jeruzalem omsingeld. Zat hij in een ongelooflijk moeilijke situatie. Maar God, door middel van een engel, legde al die 185.000 soldaten om zonder dat hij zelf hoefde te vechten. En Hiskia had daar een rol in. Hij bad tot God. Hij presenteerde een brief aan God. Dus hij maakte eigenlijk een heel groot wonder mee op dat moment. Dus we zien iemand die godvruchtig is, die een godsdienstig leven leidt, die wonderen met God heeft meegemaakt, die op een gegeven moment in een situatie terechtkomt dat hij nog maar een paar dagen te leven heeft. Op het moment dat hij ziek wordt, op het moment dat Jesaja daar komt, dan zien we iets heel moois gebeuren. Hiskia, wat ik al zei, had een leven met God. En op het moment dat hij hoort van je hebt nog maar weinig dagen te leven, dan roept hij het uit tot God. En zegt hij, het is niet eerlijk wat er met mij aan het gebeuren is. Het is niet eerlijk, want ik heb altijd uw wil gedaan. Ik heb altijd gedaan wat goed was. Ik heb u altijd gediend. En nu krijg ik zo'n ding op mijn bord. En dat is eigenlijk iets heel moois. Als we een leven hebben met God, dan mogen we ook naar hem toe gaan. Dan mogen we dingen voor zijn troon brengen. Dan mogen we het uitschreeuwen en zeggen van wat er in mijn leven aan het gebeuren is. Ik snap het niet. Ik begrijp het niet. En dan eigenlijk zien we hier iets heel prachtigs gebeuren. Bijna op hetzelfde moment moet Jesaja teruggaan. En dan moet hij namens God spreken. Van ik heb je tranen gezien. Dus als je een leven hebt met God, dan mag je weten dat jouw tranen gezien worden. En als je een leven hebt met God, dan mag je weten dat hij jouw gebeden hoort. Jammer genoeg krijgen we niet altijd direct, zo direct als hier, antwoord op onze gebeden. Maar dit verhaal laat ons zien dat God ons ziet en dat God ons hoort. En hij krijgt op dat moment, er gebeuren eigenlijk twee dingen. Hij krijgt de boodschap dat hij 15 jaar, dat er 15 jaar aan zijn leven, nou eigenlijk gebeuren drie dingen. Hij krijgt 15 jaar aan zijn leven toegevoegd. Tweede wat er gebeurt is dat hij een wonder of een teken krijgt om te bewijzen dat dat echt een woord van God is. De schaduw gaat 10 treden achteruit, als ik het goed heb onthouden, dat heb ik. En hij krijgt de garantie dat de komende 15 jaar, de 15 jaar die hij krijgt, dat hij die in rust en vrede zonder oorlogen zal gaan leven. Dus eigenlijk als je denkt op dat moment wat Hiskia meemaakt, dan denk je, nou dat is een fantastisch moment in het leven van iemand. Want hij had al een goed leven, hij had een leven geleden met God, er waren een paar dingetjes die niet op orde waren. Maar dan krijgt hij er opeens 15 jaar, hij wordt genezen van een ziekte, hij krijgt de garantie dat hij 15 jaar in rust en vrede zal zijn, wat eerder niet helemaal zo was. En hij krijgt daar ook nog eens een teken overheen, dat het echt een woord is van God. Dus je denkt op dat moment eigenlijk van oké, dat worden de beste jaren van zijn leven. Want hij zit al in de bonustijd. Hij zit al in de extra tijd. Hij zit al in de derde helft. Hij weet zeker dat hij geen problemen van buitenaf zal krijgen. Dus het enige wat er eigenlijk over voor hem blijft, is dat hij moet doen wat de Heere God had gezegd. Maak je huis op orde. Regel je zaken. Wat er nog niet geregeld is, ga daarmee aan de slag. Neem positie in wat er nog niet op orde is. Dus als we eigenlijk even de situatie tot hiertoe samenvatten. Ik weet niet of jullie het nodig hebben, maar ik doe het toch even. Dan zie je een koning die gaat van een slecht voorbeeld. Die slecht voorbeeld van zijn vader gaat hij naar een koningschap wat voorbeeldig is. Dus dat is een prachtige situatie. Als we kijken naar onze verslaafden, dan zien we vaak mensen die geen goed voorbeeld hebben gehad. En als mensen dan een leven gaan leiden wat voorbeeldig is, dan nemen we ons petje daar vooraf. Want het is niet eenvoudig om zonder om met een negatieve bagage, om een negatief rugzakje, ik weet niet hoe jullie dat noemen, iets goed te maken. Maar hij doet dat hier. Hij maakt wonderen mee. Dus God betoont zich aan hem op een manier die buitengewoon is, die niet iedereen meemaakt. Hij is een godsdienstig man. Hij heeft een stempel op zich van je bent goedgekeurd. Is voorspoedig en succesvol in alles. Dan krijgt hij die 15 jaar bonus erbij met de belofte van vrede. En dan is er eigenlijk maar één maar in zijn leven over. En dat is die maar: breng op orde hetgeen op orde gebracht moet worden. Neem positie in. In andere vertalingen staat: tref beschikkingen. Het gaat over je laatste wilbeschikking. Geef bevel aan je huis. Regel alles voor je familie. Regel de zaken in uw huis. Dat is eigenlijk het enige wat hem te doen staat op dat moment. Binnen de belofte van rust en vrede. Dus eigenlijk heeft hij een opdracht van: oké, je hebt nu nog 15 jaar de tijd om dat te doen in plaats van 3 dagen. Zou zijn situatie een beetje kunnen lijken op onze situatie? Als ik naar mezelf kijk, zeg: oké, ik heb een leven met God achter de rug. Ik heb altijd geprobeerd om te doen wat God behaagt. Ik heb zijn stem proberen te verstaan in al mijn beslissingen. Ik heb hem betrokken in al mijn beslissingen. Ik heb geprobeerd om op een eerlijke manier te leven. Ik heb geprobeerd om hem te behagen. Ik heb het uitgeschreeuwd op sommige momenten naar hem om situaties aan te kaarten. Ik heb wonderen meegemaakt die God heeft gedaan in mijn leven. Ik heb wonderen meegemaakt die God heeft gedaan in ons werk. Heel veel wonderen. En soms dan denk ik dat ik een beetje hetzelfde heb als ik Hiskia. Dan gaan we nog later zien dat ik eigenlijk een beetje denk van: oké, het is wel goed zo. Ik wil in rust en vrede leven. Ik wil niet al die stress van buitenaf. Het is wel een beetje, het mag wel een beetje kalm worden in mijn leven. Het mag wel een beetje rustig worden in mijn leven. Maar vandaag zegt God door zijn woord tegen mij en tegen u: maak je huis op orde. Want we weten niet hoeveel tijd we te leven hebben. We weten niet hoeveel tijd we hebben. En als we kijken naar het leven van Hiskia, als we een stapje verder kijken en gaan kijken: wat doet hij nou in die 15 jaar die hij nog krijgt? Wat doet hij in de 15 bonusjaren die hij krijgt met de opdracht: maak je huis in orde? Dan zijn er 2 situaties die daarin uitspringen. 2 situaties die een beetje aangrijpen. Wat is de eerste situatie? In die tijd had je nog geen WhatsApp, geen sms, geen e-mail. Dus ergens bij een koning, de koning van Babel, was het bericht aangekomen dat Hiskia ziek was. En de koning van Babel stuurt een delegatie naar Hiskia toe om op ziekenbezoek te gaan. En die komen daaraan, maar intussen tijd is Hiskia al genezen. Intussen is alles alweer enigszins normaal geworden. En Hiskia is dan zo euforisch over zijn situatie. Is blij met dat bezoek. En wat doet hij? Hij opent alle deuren van heel zijn paleis. Hij zegt tegen het bezoek: je mag alles zien wat er te zien is in mijn paleis. Dus zijn slaapkamers gaan open. Zijn voorraadkamer gaat open. Zijn kluis gaat open, want hij laat het zilver en het goud zien. De garage gaat open, zijn stallen gaat open. Alles gaat open. En de Heere God is het daar niet mee eens. Die is daar ongelukkig mee. En Jesaja die wordt opnieuw naar het paleis gestuurd. En die vraagt aan Hiskia: wat heb je laten zien aan die mensen uit Babel? En Hiskia, in al zijn eerlijkheid, hij zegt: ik heb alles laten zien. En Jesaja zegt dan tegen hem van: het is niet goed wat je gedaan hebt. De Heere God vond dat niet oké. En hij opnieuw spreekt hij namens God en hij zegt iets buitengewoon ernstigs. Hij zegt: alles wat je hebt, alles wat je vandaag hebt laten zien, elke deur wat er achter elke deur zat, dat zal op een dag naar Babel gaan. Dat zal naar de mensen gaan die je bezocht hebben. Dat zal weggevoerd worden. En daarbovenop komt nog een ander woord: je zonen en dochters, dus je nageslacht, de generaties die na je komen, die zullen ook weggevoerd worden naar Babel. En ze zullen daar als hovelingen werken aan het hof. En wat is een hoveling? Dat klinkt wel aardig in het Nederlands. Maar het is iemand die, de mannen, die worden daar gecastreerd. Om als ongevaarlijk projectiel te werken op het paleis. Dus het is eigenlijk een afschuwelijke boodschap die je Hiskia daar krijgt. Maar alles wat je hebt. Iemand vindt het leuk dan? Dat is niet leuk hoor. Ik moet er niet aan denken. Alles wat je hebt zal weggevoerd worden. Verhuiswagens zullen voorkomen rijden. Die zullen alles inladen wat er hier is. En dat zal weggaan. En je zoon en dochter, zoon en dochters, kleinkinderen, die zullen ook gaan dienen daar op het hof. Dus eigenlijk krijgt hij een boodschap van ze zullen in slavernij, in armoede en in onvruchtbaarheid gaan leven. Zo vertaal ik het even heel snel. En wat zegt Hiskia? Ik zal het even opzoeken. En Hiskia zeide tot Jesaja: het woord des Heren dat gij gesproken hebt is goed. Ook dacht hij, het zal immers gedurende mijn leven bestendig vrede zijn. Dus hij zegt, hij hoort dat woord. Hij hoort God spreken. Zoals hij een tijdje eerder God opnieuw had horen spreken. Ik krijg 15 jaar erbij in je leven. En hij was opgelucht. Eigenlijk gebeurt bijna hetzelfde. Van, er komt een zwaar woord. Er wordt een zwaar woord uitgesproken. En daarna kreeg hij de opluchting. Hier wordt een zwaar woord uitgesproken. En hij bedenkt bij zichzelf de opluchting. En je hoort hem zeggen, wat een goed woord. Nou, wat een goed woord is dat. Dat er al je spullen weg zullen gaan. Dat je kinderen ermee gevoerd worden. En dat er niets over zal blijven van wat je hier opgebouwd hebt. Wat je hier geconstrueerd hebt. Wat een goed woord. Wat een heerlijk woord. En waarom vond hij dat een goed woord? Omdat hij bij zichzelf dacht, het zal mijn tijd wel duren. Het zal aan mij voorbij gaan. Dit is een Braziliaanse beweging. Die maken jullie niet, hè? Nee. Maar die betekent van, het zal me aan mijn kont roesten. Zoiets. En dat doet hij eigenlijk. Want de Bijbel zegt letterlijk, het zal immers gedurende mijn leven bestendige vrede zijn. Dus hij is eigenlijk niet bezig met wat er na zijn leven komt. Hij kijkt niet over zijn dood heen. Er is een andere uitspraak voor mij. Wie dan leeft, die dan zorgt. Zo denkt hij eigenlijk. Eigenlijk een beetje zoals wij met het milieu denken, toch? Zo is het ongeveer. Nee? Gelukkig. Ja. Als het regent bij mijn schoonmoeder, dan gooi ik alles netjes in die bak waar alles in mag. En dan ga ik niet naar buiten om de dingen te verdelen. Oh. Wie doet het nog meer? Ben ik echt de ene? Verschrikkelijk. Dus dit is het eerste wat gebeurt. Eigenlijk al redelijk snel nadat hij die extra tijd heeft gekregen. Een aantal dagen, een aantal weken nadat hij die boodschap krijgt, je krijgt er 15 jaar extra bij, dan komt dat ziekenbezoek. En dan zegt hij eigenlijk van oké, het is wel oké, ik ga rustig mijn 15 jaar uitzitten en dan ze zien maar. Het tweede wat er gebeurt, dat lezen we in hoofdstuk 21. Manasse was 12 jaar oud toen hij koning werd. Hij regeerde 25 jaar te Jeruzalem. Zijn moeder heette Gefsiba. En hij deed wat kwaad was in de ogen des Heren. Naar de gruwelen der volken die de Heren voor de Israëlieten uit had verdreven. Hij herbouwde de offerhoogte die zijn vader Hiskia verwoest had. Richtte altaren voor de Baal op. Maakte gewijde palen zoals Achab, de koning van Israël, zijn opa gedaan had. En boog zich neer voor het gehele Heer des Hemels en diende het. Ook bouwde hij altaren in het huis des Heren met oog waarop de Heere gezegd had, in Jeruzalem zal ik mijn naam vestigen. En hij bouwde altaren voor het gehele Heer des hemels in de beide voorhoven van het huis des Heeren. Ja, hij deed zijn zoon door het vuur gaan, liet zich in met tovenarij en waarzeggerij en stelde bezweerders van doden en van geesten aan. Hij deed veel dat kwaad is in de ogen des Heeren. Dit wordt gezegd over de opvolger van Hizkia. Dit wordt gezegd over zijn zoon. Dit wordt gezegd over zijn erfgenaam. En wanneer is deze zoon verwekt? Is er iemand goed in rekenen? Manasse was 12 jaar oud toen hij koning werd. Dus Hizkia die bleef nog 15 jaar extra koning. En na 12 jaar? 3 jaar. Dus in het derde jaar van de bonus van Hizkia werd Manasse verwekt. Kreeg hij een zoon. Kreeg hij de verantwoordelijkheid om iemand op te voeden. Kreeg hij daar een verantwoordelijkheid om zijn principes, zijn ideeën, zijn levensverhaal over te dragen op iemand anders. En wat zie je in het korte beschrijving die in de Bijbel opgemaakt staat? Dat zijn zoon niets deed van wat zijn vader had gedaan. Dat hij niets van de principes van zijn vader had overgenomen. Het lijkt bijna of hij expres alles anders deed dan zijn vader. Je zou zeggen van het was een rebelse zoon die zijn vader misschien wilde terugbetalen voor iets wat hij niet had gedaan. We weten het niet, het staat er niet zo duidelijk in de Bijbel. Maar je ziet dat hij eigenlijk alles deed wat zijn opa had gedaan. Wat zijn opa, waar hij trots op was. En alles wordt weer hersteld op de oude manier. Dus eigenlijk zie je hier dat hij een monster had voortgebracht in die tijd die hij nog had gekregen. Dus het zijn eigenlijk twee situaties die ongelooflijk triest zijn. Twee situaties of in een tijd waarin je denkt van oké, die Hizkia gaat zijn beste jaren van zijn leven krijgen. Want hij zit al in een genadetijd, hij zit al in een extra tijd. Hij heeft die belofte van vrede. Hij hoeft niet zoveel meer te doen. Het enige wat hij moet doen is zijn huis op orde maken. En eigenlijk als je naar deze twee dingen kijkt, dan zie je dat Hizkia niet bezig was met zijn volgende generatie. Hij was niet bezig met hetgeen wat achter hem aan zou komen. Hij was niet bezig met de toekomst. Zijn eigen leven had hij aardig op orde. Zijn eigen leven had hij goed geleefd. Maar hij was één ding vergeten. Op één ding, daar wilde hij niet aan. Of één ding, daar wist hij geen raad mee. Met de toekomstige generatie. Ik wil even mijn geliefde vrouw Daniella vragen. We krijgen een soort pauzenummer nu. Ze gaat een lied zingen. En ondertussen laten we het lied, dat is eigenlijk het live lied van Agua Viva. Dat wordt misschien wel 1 keer in de week gezongen, samen met de gasten, met veel enthousiasme. En terwijl ze het lied speelt, dan laten we enkele foto's zien van ex-gasten van ons, samen met hun kind. Omdat ik jullie even wil laten proeven. We willen even iets laten zien van het werk, maar we willen ook even iets laten zien van hoe belangrijk en hoe mooi het is als iemand de kans krijgt om voor de generatie die achter hem komt te zorgen, om daarin te investeren. Als we kijken naar de foto's, dan zien we mannen die op een dag verslaafd waren, die op een dag weinig toekomst meer hadden, die op een dag vastzaten en die op een dag nieuwe kans hebben gekregen om hun leven weer op te pakken, die heel vaak voor hun gevoel in ieder geval letterlijk en figuurlijk nieuwe tijd hebben gekregen om de dingen anders te doen. Om tijd te investeren in hun gezin. Om tijd te investeren in hun familie. Om tijd te investeren in hun huwelijk. Om op orde te brengen wat er nog niet op orde was. En dat is eigenlijk fantastisch. Ik liet een foto zien. Of er stond een foto. Dit is Marcelo. En hij is opgegroeid zonder vader. Hij is opgegroeid met een moeder die alcoholiste was. Hij is opgegroeid in een situatie waarin hij Waar niemand echt voor hem zorgde, alleen enkele tantes, zeg maar. En elke keer, bijna elke keer als ik hem tegenkom, dan zegt hij, ik ben zo blij dat ik een andere vader kan zijn dan de vader die ik zelf niet heb gehad. Ik ben zo blij dat ik mijn dochter kan opvoeden met christelijke principes. Principes die ik niet heb meegekregen. En daar is hij zo bewust mee bezig, omdat hij weet dat hij die tijd heeft gekregen. Dat hij een soort genadetijd is. Zoals Hiskia ook een soort genadetijd kreeg. Zoals wij ook, als we Jezus aannemen, in een genadetijd terechtkomen. Omdat we eerder geestelijk dood waren. Opnieuw weer levend geworden zijn. En op een andere manier tegen tijd gaan aankijken. En ik zal het anders proberen te zeggen. Toen ik hier in Nederland opgroeide, was alles voor mij redelijk normaal zoals het bij ons in ons gezin ging. Ik kom uit een gezin waarin ik een vader en een moeder heb, die nooit openlijk ruzie maakten, waar altijd liefde was, waar altijd vrede was, waar altijd genoeg was, die ons hebben opgevoed met christelijke principes, die hebben ons laten zien hoe een huwelijk functioneert, die mij hebben laten zien of ons hebben laten zien van hoe voed je kinderen netjes op, hoe los je problemen op, we altijd laten zien om eerlijk te zijn in alles. En eigenlijk is dat vrij normaal als je in zo'n gezin opgroeit. Maar als je met andere situaties te maken komt, dan ga je zien op een gegeven moment, oké, wat is het voor rijkdom om in zo'n gezin opgegroeid te zijn? Wat is het voor rijkdom om uit een generatie te komen waar alles behoorlijk op orde was, waar alles behoorlijk oké was, want dat geldt niet voor iedereen. En ik zat op nieuwjaarsdag even naast mijn moeder en met al mijn broers en zussen, met al mijn neefjes en nichtjes. En ik zag mijn moeder glunderen van, oké, wat hebben we het goed met elkaar. Wat is het mooi om als familie bij elkaar te zijn waar iedereen, waar alle broers en zussen het goed met elkaar kunnen vinden. Waar alle neefjes en nichtjes het goed kunnen vinden. Waarin we het goed hebben met elkaar, waarin iedereen gelovig is. En dat is geen normale situatie. En als bij u thuis de situatie niet hetzelfde is, dan moet je absoluut niet aangevallen voelen door mij, dat er iets niet in orde zou zijn. Ik wil alleen maar zeggen, wat is het voor genade als je in zo'n situatie mag opgroeien. En ik hoop voor mezelf dat ik over 20 jaar ook met mijn kinderen op een nieuwjaarsdag zo zit. Dat ze het goed hebben met elkaar. Dat ze allemaal de Heer dienen. Dat ze hun kinderen opvoeden volgens de goede principes. Heb ik dat in mijn hand? Heb ik dat in de hand? Gedeeltelijk. Misschien helemaal niet. We weten niet hoe de dingen zullen gaan. Gisteravond zaten we bij Gosden en Corine, onze vrienden. En dan praten we een beetje over onze kinderen. Dan praten we een beetje over onze zorgen, over angsten. En er zijn dingen die we niet in onze hand hebben. Toen ik 16 was, was de wereld anders dan degene die nu 16 zijn. Dat is een ongelooflijk verschil. Dus de verleidingen die er vandaag zijn, die zijn anders dan een tijd geleden, 30 jaar geleden of zo. De wereld is niet meer hetzelfde. Maar God zegt vandaag tegen mij en tegen u, neem positie in. Als er dingen zijn in je huis die nog niet helemaal opgelost zijn, neem daarin positie in. Los ze op. Neem een actieve houding in. Als we kijken naar Hiskia en zijn houding in een aantal woorden proberen samen te vatten, dan zie ik een man die onverschillig was geworden. Het zal mijn tijd wel duren. Dan zie ik een man die egoïstisch was geworden. Mijn situatie is oké. Ik heb rust en vrede. Ik heb mijn schaapjes op het droge. Voor mij is het allemaal wel goed. Ik heb mijn wonderen beleefd. Ik heb mijn ding gedaan in het koninkrijk van God. En het is wel goed. Zij was lui geworden. Onverschillig. Egoïstisch. Dat zijn houdingen die niet in ons leven mogen intreden. Steeds een preek. Wil ik u waarschuwen. Laat dat niet toe in je leven. Dat je onverschillig wordt. Oké, het zal allemaal wel. Waar ik u vanochtend voor wil oproepen is positie nemen in uw huis. Misschien niet voor uzelf. Misschien uw positie is misschien al oké. Jouw positie is misschien wel oké. Maar voor het volgende geslacht. Voor het nageslacht. Voor de generaties die achter ons aan zullen komen. En als ik het heb over positie nemen, dan dat kunnen natuurlijk verschillende dingen zijn. Het kan zijn soms alleen maar door gebed. Soms is de situatie zo ingewikkeld geworden. Dat je alleen maar positie kan innemen in gebed. Maar dat is ook positie innemen. Dat je zegt van ik, zolang ik leef, zal ik voor deze situatie strijden. Zal ik voor mijn kinderen strijden. Zal ik voor mijn kleinkinderen strijden. Zal ik voor hen bidden. Positie innemen kan soms zijn nee zeggen tegen dingen die je niet in je huis wil. Om te zeggen van oké, we hebben hier normen en waarden. Hier gaat het zo en zo, om deze redenen. Dus dat is ook positie innemen. Soms is positie innemen extra investeren in een situatie. Wij hebben jarenlang onze dochter elke zaterdagavond 15 kilometer heen gebracht en 15 kilometer terug. Zodat ze in ieder geval bij een jeugdgroep kon horen. Zodat ze in ieder geval in een christelijke situatie haar zaterdagavonden kon doorbrengen. Dat kost ons tijd en geld. Maar we hebben geprobeerd een positie in te nemen voor haar. Er zijn andere manieren waarin we positie kunnen innemen. Door het goede te stimuleren. Positie innemen. Dat kan ook een taak oppakken in de gemeente zijn. Als je in de gemeente taak oppakt voor het kinderwerk. Wat ben je dan aan het doen? Dan ben je aan het investeren in de volgende generatie. In de volgende dominee. Misschien in de volgende zendeling. In de volgende gemeentelid. In een volgende vader. In een volgende moeder. In een volgende collega op het werk. Dus dat is ook positie nemen. Dus er zijn verschillende mogelijkheden waarin je positie kan innemen. Want niemand wil van ons, geloof ik, dat alles wat wij hebben opgebouwd, alles waar wij voor gestreden hebben, alle normen en waarden waar we met elkaar aan gewerkt hebben, dat die in de volgende generatie verloren zullen gaan. En daarom wil ik vanochtend dit woord bij jullie laten. Neem positie in. Ik wil vragen of je even een momentje stil bent om te denken van oké, is er een situatie waarin ik positie moet innemen, waarin ik een beetje slap geworden ben, waarin ik iets moet doen, op welke manier dan ook. Doe je ogen even dicht, denk er even over na. Hemelse Vader, ik wil u danken voor deze ochtend. Ik wil u danken voor uw woord. Ik wil u danken dat we door uw woord elke keer weer op scherp gesteld worden. Hiskia die werd ook op scherp gezet. Omdat hij nog maar weinig tijd had om te leven. Omdat hij de tijd die hij kreeg goed moest besteden. En Heer, hetzelfde geldt voor ons. We weten niet hoeveel tijd we hebben. We weten niet hoeveel tijd we krijgen. Maar we weten wel, door middel van uw woord, dat het bijzonder is als we tijd krijgen. Dat het genade is als we tijd krijgen. Dat het niet normaal is als we tijd krijgen. En u wilt dat we onze tijd zo goed mogelijk besteden. Dat we daar rentmeester over zullen zijn. En Heer, we hebben vanochtend nagedacht over onze positie ten opzichte van de generatie die na ons komt. De generatie die wellicht al dicht bij ons is, die achter ons aankomt. En Heer, ik wil bidden dat u ons genade geeft om dat goed te doen. Om niet hetzelfde te doen als Hiskia. We kijken naar hem. We hebben wat gelezen over zijn leven. En het is altijd makkelijk om te praten over iemand anders. Om stil op onze bank te analyseren waarom het misschien niet goed ging. Maar we hebben ons eigen leven ook. Waarin we onze eigen moeilijkheden weten. Waarin we onze eigen tekortkomingen weten. Waarin we vaak weten wat we niet hebben meegekregen, waarin we soms moeite hebben, ja, om dat over te dragen, want we zeggen dan, ja, wat je niet hebt, dat kun je ook niet geven. Maar Heer, ik wil vanochtend u bidden dat u ons genade geeft om positie in te nemen, op welke manier dan ook. We willen vanochtend niet veroordelen, maar we willen elkaar aanmoedigen om te blijven staan voor de dingen die belangrijk zijn. Om datgene over te dragen wat in ons leven belangrijk was. Om over te dragen wat er misschien niet goed ging in ons leven en wat er wel goed gaat. Om het leven met u over te dragen. En Heer, we weten hoeveel genade we daarvoor nodig hebben. Heer, en daar willen we u voor bidden, u voor smeken. Heer, u kent elke situatie. Heer, en ik bid dat dit de gemeente, deze gemeente in Tiel, dat het een gemeente zal zijn die haar positie inneemt. Die overeind gaat staan en zeggen, hier staan wij voor en dit willen we graag. En daar gaan we voor werken. We gaan ons daarvoor inspannen. En het resultaat, dat leggen we in uw machtige handen. Want dat hebben wij niet zelf in onze handen. Maar we smeken u in genade. Wilt u zorgen voor ons nageslacht? Heer, we bidden voor onze kinderen. We zien onze eigen fysieke kinderen, maar ook de kinderen uit deze kerk. Dat het een generatie zal zijn die u zal dienen, die u zal liefhebben. We bidden voor onze kleinkinderen. We bidden voor de generaties die nog komen gaan. Dat het generaties zullen zijn die ergens voor staan en voor opstaan. En ook hun positie zullen innemen. Tot op die dag dat we bij u zullen zijn. Waarin we mogen rusten. Waarin we oneindig veel jaren van vrede zullen krijgen. En tot die tijd wil ik u bidden dat u ons genade geeft. Om te doen wat we moeten doen. Wat we mogen doen. Wat binnen ons bereik ligt. Dat bid ik in uw machtige naam. Amen.